Fijn om u vanmorgen hier weer te ontmoeten. En wat fijn om ook samen die prachtige liederen te kunnen zingen. Jezus, die heerlijke naam. Hè? En wat een genade dat je die naam hebt leren kennen. Dat je hem hebt leren kennen als de weg, als de waarheid en het leven. En die naam mogen ook wij vanmorgen weer centraal stellen. Hè? Want als we hier samenkomen, dan komen wij samen rondom die naam, rondom zijn woord. En we mogen elkaar ook met dat woord bemoedigen, misschien wel vermanen, vertroosten. En ik wil vanmorgen met u lezen uit de Filippenzenbrief. Toen ik vanmorgen opstond en mijn Bijbel opensloeg, dat was dan ergens in het begin van de Bijbel, in Deuteronomium, toen waren de eerste woorden die ik las: dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Toen dacht ik, nou, dat is een mooie tekst om de dag mee te beginnen. Hè? Dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. En dat is het woord van God inderdaad. Dat zijn niet zomaar woorden, maar dat is het geïnspireerde woord van de Heere God. En daarin mag je ontdekken dat de bron van leven de persoon van de Heere Jezus Christus is. Nou, vanmorgen gaan we dat lezen uit de Filippenzenbrief, een aantal versen. Filippenzen 4. Filippenzen 4, en daar lezen wij: daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon staat alzo vast in de Heere, geliefden. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam, want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijden, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient. Bedenk dat wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Tot zover dit gedeelte. Ja, dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Onze broeder bad vanmorgen, of ja, was onze broeder organist, dat de Bijbel geschreven is in een andere tijd, een andere cultuur. Nou, dat klopt inderdaad. En hij zal het ook zeker positief bedoeld hebben. Dus ik zeg niet dat dat niet goed is wat u gebeden heeft. Ik weet niet. Oh, daar zit je voor, hè? Ja. 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 Dus ik bedoel dat heel positief. Maar het mooie is dat, en dat zult u helemaal beamen, die Bijbel mag dan inderdaad geschreven zijn in een andere tijd en inderdaad een andere cultuur, maar die Bijbel is nog altijd actueel. Hè? En dat maakt de Bijbel inderdaad ook zo uniek. Dat is het mooie van het woord van God. God is onveranderlijk. Maar dat woord van God, zoals dat destijds door God ingegeven is in de schrijvers van de Bijbel, dat woord is nog altijd actueel. En helaas leven wij wel in een tijd dat mensen nog wel eens geneigd zijn. Ze van ja, nou ja, we leven nu in 2018. Dus ja, je kunt het allemaal niet meer zo toepassen zoals het toen gold. Hè? Nou, dat kan juist nog wel. Hè? En dat is ook het mooie van de Bijbel. Hè? Het is niet zo van, nou ja, dat werd vroeger gezegd. Maar ja, de tijd is veranderd. Dus we passen de Bijbel maar aan deze tijd. Ja, dat gebeurt wel. Maar dat doen wij niet. En dat zal ook de gemeente hier in Sliedrecht niet doen. Want we erkennen dat inderdaad als het geïnspireerde woord van God. En dat woord van God, ja, dat is geen ledig woord inderdaad, maar dat is ons leven. En dat woord, dat is en blijft altijd actueel. En dat bevat een geweldige boodschap voor u en voor mij. Misschien juist, ook al verandert de tijd en het denken van mensen, de Bijbel laat ons zien hoe het precies in elkaar zit. En hoe het allemaal in elkaar steekt. En ook dat woord dat we vanmorgen hebben gelezen, wat geïnspireerd door Gods geest, door Paulus, aan het papier is toevertrouwd, om het zo maar te noemen. Dat is een heel actueel woord. Ik vind sowieso de brieven van Paulus, mag ik graag in lezen. Waarom? Nou ja, die brieven die gaan over de gemeente, hè? Over het lichaam van Christus. Ik heb het hier al vaker gezegd natuurlijk. Alles wat in de Bijbel staat is voor ons. Maar niet al alles in de Bijbel gaat over ons. Hè? Want God heeft een plan. God heeft een plan met Israël, met de gemeente, maar ook met de volkeren van deze wereld. Nou, als het nog gaat om dat wat wij vanmorgen hebben gelezen, dan is dat een boodschap die heel expliciet is voor de gemeente. Want het gaat hier over de gemeente als lichaam van Christus. Dat was in het Oude Testament niet bekend. Het is pas een Paulus geopenbaard. Hij schrijft daar met name over in de Efezebrief. Over het geheimenis. Het geheimenis dat van eeuwen her verborgen was in God, de schepper van alle dingen. Daarom vind je in het Oude Testament ook niet direct dat er over ons als gemeente, als lichaam van Christus gesproken wordt. Het woord gemeente kom je wel tegen, maar daarmee wordt dan een andere gemeente bedoeld, bijvoorbeeld de gemeente van Israël, want die wordt ook wel eens gemeente genoemd. Maar in de brieven van Paulus gaat het juist over die hele specifieke groep die pas ontstaan is in de periode van de handelingen. En aan Paulus is dat geopenbaard. Ik zei al, Efeze zegt, Efeze 3, het was van eeuwen her verborgen in God de schepper van alle dingen. Dus als wij waarheden willen weten die betrekking hebben op deze tijd, ja, dan, en ook voor de gemeente, dan moet je die zoeken in de boodschap van Paulus. Heel strikt zou je zelfs kunnen zeggen dat in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, ja, daarin wordt ook niet zozeer over de gemeente als lichaam van Christus gesproken. Ja. Het was in de periode van de handelingen, en nadat het evangelie van het koninkrijk in eerste instantie gepredikt werd, in verband met de oprichting van het koninkrijk, want dat was eigenlijk de verwachting. Maar goed, dat is uitgesteld, hè. Hij kwam inderdaad om koning te worden. En als Israël als volk hem als zodanig had aanvaard, dan zou dat koninkrijk op aarde gevestigd worden. Alleen dat is niet gebeurd. Ze hebben hem verworpen. En met de verwerping van de koning is ook het koninkrijk in die zin uitgesteld. En komt Paulus op het toneel. En die predikt ook niet meer het evangelie van het koninkrijk, maar het evangelie van de genade van God. Het evangelie van de vrijspraak. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. En die boodschap die werkt Paulus verder uit in zijn brieven, waarvan de Filippenzen er één is. En ik vind dat dit zo mooi als je die brieven van Paulus ook leest en bestudeert, dat Paulus in de aanhef of direct na de aanhef dan ook begint, als het ware met een dankzegging. In hoofdstuk 1 vers 3... van de Filippenzenbrief. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u er gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Dat is zo mooi. Hè? U zit hier nou vanmorgen, en ik weet niet of u de Heer al gedankt heeft voor elkaar, maar dat is wat Paulus hier eigenlijk doet. Als Paulus denkt aan die gemeente van Filippi, maar dat vindt u ook in de Efezebrief en ook in de Colossensebrief, daar vindt u woorden van gelijke strekking in de aanhef, althans in de eerste versen van die brieven. En als Paulus denkt aan die gelovigen, dan begint hij om God te danken. Waarom? Wel omdat ze deel hebben gekregen aan de prediking van het evangelie. En ook als ik dan vanmorgen zo hier naar Sliedrecht rijd en ik sta hier dan voor u, ja, dan geeft mij dat toch vreugde in mijn hart. Dan komt daar ook een stuk dankbaarheid in mijn hart. Waarom? Omdat we hier zitten als gelovigen. En wat een genade dat je hier zo mag zitten. Ja, en dat je dan ook inderdaad de Heere God mag danken voor elkaar. Dat dit inderdaad voor u geen ledig woord is, maar dat dit uw leven is. Dat je deel hebt gekregen aan de genade van de Heere God. Ik las gistermorgen, ja, u leest ook allerlei teksten in de Bijbel, maar ik las gistermorgen een heel andere tekst. Er staat ook in de brief van Paulus, dat hij op een gegeven moment zegt, wat las ik nou? Moet ik even denken hoor. Ik lees soms zoveel. We hebben natuurlijk een Bijbelstudieweekend en vorige afgelopen week hadden we dat ook. Dus dan kom je natuurlijk heel wat teksten zo tegen. Maar hij zegt in Timotheus, even kijken. Nou, ik kan hem zo gauw niet vinden, maar het kwam in ieder geval hierop neer. Oh ja, dat zegt hij van, dit is voor u een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja. Ja. Dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. En Paulus zegt, Timotheus, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Het is dus de moeite waard om dat woord aan te nemen. Om dat te aanvaarden. Ja. En als je dat doet en je gaat dat bestuderen, dan kom je ook steeds weer onder de indruk van de betrouwbaarheid inderdaad van dat woord. Als je dan schrift met schrift gaat vergelijken, dan bevestigt God dat ook, dat dat woord betrouwbaar is. Ja, en dat het niet zomaar woorden zijn. Maar inderdaad geïnspireerd door de geest van God. Afgelopen week moest ik ergens bijbelstudie geven over de psalmen. Dus psalm 22 was aan de beurt. Dat is ook zo machtig als je dan leest in psalm 22, die gedenkwaardige woorden, als David daar zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat zal David ook zo ervaren hebben. Maar in hoogste instantie gaan die woorden natuurlijk over de grote David, de zonen Davids. Deze is mijn zoon, de geliefde. Daar gaat die psalm over. En dan lees je dus honderden jaren later dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt en ook inderdaad zegt, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Dan lees je op Psalm 22 dat ze werpen het lot over mijn gewaad. Het is allemaal exact uitgekomen en vervuld. Ja. En ik loop dan zo'n kleine 40 jaar mee, dat ik dienstbaar mag zijn in het evangelie en de boodschap mag verkondigen. En ik kom echt wekelijks onder de indruk bij de bestudering van het woord. Het klopt gewoon. Het plaatje klopt gewoon. Er is gewoon geen spel tussen te krijgen. Ja. Het is inderdaad een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. En ook vanmorgen, als we dan een paar versen gelezen hebben uit de Filippenzenbrief, dan is dat een woord van God voor u en voor mij. En als we dan hier zitten met elkaar, dan mogen wij God danken voor elkaar, omdat wij deel hebben gekregen aan de prediking van het evangelie. En in dat gedeelte wat we hebben gelezen, er komen een aantal dingen naar voren. Paulus die spreekt daar over eensgezind zijn, over het verblijden in de Heere, Over dat onze vriendelijkheid bij alle mensen bekend is en dat we ons niet bezorgd moeten maken en zo. En dan zijn dat woorden die hebben betrekking op de gemeente, op u, op mij, op ons. Hij spreekt over eensgezind zijn. Was dat ook mooi, dat als de Heer Jezus Christus centraal staat, ja, dat we ook inderdaad eensgezind mogen zijn in de Heer. Eén in het geloof der schriften, zegt een lied, en één in de Heer. Eensgezind zijn. Ja, Paulus die spreekt er niet over dat wij het eens moeten zijn in alle dingen met elkaar. Nou, dat zullen we denk ik ook niet. Zeker als het gaat om de eschatologie, de leer der laatste dingen, toekomstvisie. Nou, daar zijn wel wat verschillende gedachten over. Dus ik vind het niet zo erg. Als je elkaar maar respecteert. En ja, er staat niet voor niks. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. U mag best bepaalde dingen anders zien dan ik. En omgekeerd, ik respecteer u daarin en ik hoop dat u mij dat ook doet. Dat is belangrijk. Gebeurt nog wel eens als mensen een keer wat andere visie hebben. Nou ja, dan word je soms heel makkelijk verketterd. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Of ze vragen hier niet meer om te spreken. Want ja, hij ziet bepaalde dingen anders dan wij of zo. Ja. Maar goed, kijk, zolang het niet om de fundamentele heilszaken gaat, dan denk ik dat het zaak is om elkaar te accepteren, ook in liefde. En dan gaat het om de gezindheid, om één te zijn in de Heer. Nou, dat mogen wij vanmorgen ook zijn. Dat ervaren we ook altijd bij ons in het Vierhouten Bos. Hè. Afgelopen week hadden we zeker al een Bijbelstudie midweek, nu een Bijbelstudie weekend, en morgen weer een midweek. Maar er komen allemaal verschillende mensen en dat ervaar ik toch als een groot goed, ook zeker dat het nog kan in deze tijd, hè, dat je nou dan een 50, 60 gasten bij elkaar hebt, die elkaar soms ja, veelal niet kennen. Allemaal verschillende achtergronden, gereformeerd, hervormd, vrijgemaakt, christelijk gereformeerd, gereformeerde gemeente, evangelisch, baptist, want ja, er zijn wat smaken. Hè? En dan ben je zo een aantal dagen bij elkaar en dan ervaar je steeds weer die eenheid in Christus. Ja. En dat kan ik niet maken. Nee, maar dat is daar waar Christus centraal staat. En Paulus die spreekt ook in deze brief over die eenheid en over die eensgezindheid. Hè? Hij zegt hier bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief in het vierde hoofdstuk. Hij zegt, Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik om eensgezind te zijn in de Heer. Nou ja, kennelijk zijn daar dus een paar zusters ja, die dat niet zo hebben bij elkaar. Dat komt dus wel eens voor, onder zusters blijkt. Ja, nee, ook broeders. Ja. Ja, misschien nog wel meer. Ja, maar goed, hier zijn toevallig een paar zusters waar Paulus tegenaan liep. En als je dan een bladzijde terugstraat, dan zegt hij ook nog van, hoofdstuk 2. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Nou, dat is nogal wat er staat. Hè? Eigenlijk zou ik gewoon amen kunnen zeggen, nu. We zouden ons gewoon eens allemaal moeten terugtrekken en over nadenken over die versen. Hè?
Ja, ja.
Maak mijn blijdschap volkomen, zegt hij, door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Nou, dat vinden wij best wel eens lastig. En ik ken mijzelf. Want ik zit net zo in elkaar als u. Hè? Het is echt niet zo dat als je hier staat, dat je het allemaal in je broekzak hebt. En dat het altijd allemaal prima gaat of zo. Ik kom mezelf ook wel eens tegen. Ja. De ander uitnemender achten dan jezelf. En niet alleen op je eigen belang te letten, maar ook op dat van de ander. Ja. Wat dat betreft hebben we nog wel eens last van ons eigen ik. Ja. Ik zit op de troon. Ik hoorde wat een broeder zeggen, ik denk dat het broeder Kist is geweest of zo, dat is al tug jaren terug. Dat is hij van die dikke, vette I die op de troon van ons hart zit, die moet omgebogen worden naar de C van Christus. Nou ja, zo is het inderdaad ook. En ik denk ook wel dat u dat kent, als dat inderdaad ook gebeurt, want dat is een groeiproces. Mijn broeder die zei vanmorgen in de leerschool, als je leeft met de Heer, dan ga je dat ook zo ervaren in je leven. Dat je ik steeds kleiner wordt en dat Christus groter wordt. Ja. Dat is mooi dat God dat bewerkt. Kijk, vanuit mezelf heb ik dat helemaal niet. Nee, ons vlees vinden we nog wel eens belangrijk. Maar die I van ik moet omgebogen worden naar de C van Christus. En naarmate die C groter wordt in u en mijn leven, ja, ga je ook ervaren, denk ik, dat je de ander ook gemakkelijker, uitnemender kunt achten dan jezelf. Dan ga je ook Christus in die ander ontdekken. En als je Christus in de ander ontdekt, ja, dan valt er ook vaak een hoop onhebbelijkheid weg. Want dan ga je elkaar met andere ogen zien. Met eerbied gesproken, ja, met de ogen van de Here. En dan gaat het ook niet alleen meer om je eigen belang, maar dan let je ook op het belang van de ander. En dan heb je ook de gezindheid om jezelf weg te cijferen, om de minste te willen zijn. En dat is zo mooi dat God dat in uw en in mijn leven, natuurlijk met vallen en opstaan, maar God wil dat wel in ons bewerken. Ja. Maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon. Eén van ziel en één in streven. Als Paulus hier spreekt over die gezindheid, dan gaat hij nog verder in hoofdstuk 2... En dan zegt hij ook nog, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En wat was dat dan? Nou, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Ja. Hij heeft zichzelf dus helemaal weggezuiverd. Nou, ook dat is voor ons moeilijk, om jezelf weg te cijferen, omwille van de ander. Om te slikken, zeg maar. En toch vraagt de Heere God dat van ons. Zeg, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Weet u, ik denk dat we de eeuwigheid nodig hebben om dat werkelijk te gaan beseffen, te realiseren. Welke bijzondere gezindheid dat is geweest, hè. We spreken vaak over de liefde van God en over het lijden, het verzoenen, het sterven van de Heer Jezus Christus. Maar ja, ik denk ook vaak, waar heb ik het over? Hè? Ik kan dat niet bevatten. Hè? Hoe groot die liefde van God is. Dat hij mens werd. Dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. U en mij gelijk is geworden. Uitgezonderd de zonde, want hij heeft nooit gezondigd. Hè? Maar dat deed hij uit liefde voor ons. In onze plaats willen staan. In onze schoenen willen staan. Hij de hoogste positie, Gode gelijk zijn, niet als een roof geacht, zichzelf ontledigd. Ja. Hij heeft zich vernederd, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En Paulus die roept ons op om ook die gezindheid te hebben. En hij zegt, maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Nogmaals, de Bijbel roept ons niet op om het in alle dingen eens te zijn met elkaar. Maar om de gezindheid te hebben die de Heere had.
Ja. Ja.
En dat is iets wat in levens van gelovigen, van kinderen van God, aanwezig dient te zijn. Nou goed, dat wordt dan hier tegen een paar vrouwen gezegd, maar over hun hoofden heen natuurlijk ook tot ons. En dat hoort ook de basis te zijn in ons leven, eensgezind zijn. Met andere woorden, dat de Heer Jezus het zeg maar voor het zeggen heeft in onze levens.
Ja. Ja.
En wat dat betreft is dit een heel praktisch gedeelte. Dat vind ik ook mooi in de brieven van Paulus. De eerste hoofdstukken zijn vaak heel leerstellig. En de tweede gedeelte is vaak heel praktisch. Het is niet alleen theorie, maar het is theorie en praktijk. Het is leer en leven.
Ja.
En eerst komt de theorie. En dan mag de theorie ook in praktijk gebracht. En dat wil God bewerken in ons. Dat hoef je zelf nog niet eens te doen. Nee, want hij is degene die zowel het willen als het werken in ons werkt.
Ja. Ja.
Ook als het gaat om vrucht dragen. Hè? Dat doet de Heer. Dat doet de Heer. Wij zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken die hij van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. God zorgt voor de vrucht in ons leven. En hoe komt die vrucht in ons leven? Nou, door in hem te blijven. Door in hem te blijven. En als je in hem blijft, dan kun je ook vrucht dragen voor de Heer. Verder zegt hij hier in de Filippense brief, en dat komt ook steeds weer naar voren, wordt gesproken over blijdschap. Hij zegt, verblijd u in de Heere. En daar begon hij ook al mee in het eerste hoofdstuk. Hij zegt, als ik in mijn gebeden telkens aan u denk, voor u allen met blijdschap, zegt hij, wegens het deel hebben aan de prediking van het evangelie.
Ja.
In hoofdstuk 2 heb ik al gelezen. Hè? Maak mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Nou, dat woordje blijdschap, dat vind je steeds weer terug in deze brief. En ook hier een oproep aan u en mij om ons te verblijden in de Heer. Te allen tijden staat erbij. En ik kan me voorstellen, als u het zo leest, denk ik van nou, dat vind ik best wel lastig. Te allen tijden. Want ja, ook al ben je een gelovige en kind van God, het is niet altijd halleluja, prijs de Heer in ons leven. Er zijn ook tegenslagen. Er is ook moeite. Er kan ook strijd kan er zijn. Maar Paulus die spreekt er ook niet over dat wij moeten verblijden in de omstandigheden, maar in de Heer. En dat is ook weer het mooie van het kennen van de Heer Jezus Christus. Ik werd gisteren nog gebeld door een broeder die wilde zich opgeven voor een alleengaande weekend. Dat hebben we over een week, 14 dagen of zo. En hij vroeg hoe het eraan toe ging dan bij ons, want hij vond het best wel een beetje lastig voor de eerste keer. Want ja, zijn vrouw was pas overleden. Ja, hij zegt, ik heb het moeilijk gehad, zegt hij. En ik moet er eventjes uit onder het woord. En ik heb een zware tijd gehad. Hij zegt, mijn vrouw is recent overleden. Hij zegt, ik heb een dochter verloren. En voor een paar maanden terug een kleinkind van 3. Is wat?
Ja.
We maken dat wekelijks mee. Maar als je soms hoort wat er niet zich afspeelt in levens van mensen. Hoeveel verdriet er soms kan zijn. Hoeveel leed, ziekte. In gezinnen. Problemen in gezinnen. Maar ook zo'n verhaal wat je dan zo eventjes voor de telefoon hoort. Mijn vrouw overleden, mijn dochter overleden en een kleinkind van 3. Maar, zegt hij, gelukkig ken ik de Heer Jezus. Kijk, dat is ook wat Paulus hier bedoelt. Hè? Hij zei, tuurlijk, die man die huilt ook dikke tranen. Hè? En er zitten ook hier vast mensen die dat herkennen. Misschien heeft u wel dezelfde situatie. Hè? Dat uw geliefden het moet afstaan. Misschien inderdaad wel kinderen of kleinkinderen. Ik moet er niet aan denken. Hè? Lijkt me verschrikkelijk. Maar dat iemand zegt, ondanks dat, zegt hij, de Heere God heeft mij staande gehouden. En ik moet nog regelmatig huilen, en dat zal ook zo blijven. Maar zegt hij, ik hou mij vast aan de Heer Jezus. Ja. Ik mag mij ondanks alles verblijden in de Heer. En zowel van mijn vrouw als mijn dochter als mijn kleinkind weet ik dat ze geborgen zijn in onze heiland. En hier zegt Paulus ook tot u bij, verblijd u in de Heer te allen tijden. Ja. Paulus was een blij man. En bedenk wel, Paulus die spreekt geen holle woorden of zo. Hè? Paulus die heeft ook wat meegemaakt. Hij mag dan misschien niet getrouwd zijn geweest. Maar Paulus had weer hele andere zorgen. Ik denk ondertussen aan wat hij schrijft in de 2e Korinthebrief. Om een paar dingen te noemen. In 2 Korinthe 6. Ik lees zomaar een paar willekeurige versen eruit. Waar Paulus dan van zichzelf zegt dat hij zich kent als een dienaar van God in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, dagen zonder eten, in reinheid, in, nou ja, noem maar op. Paulus heeft wat meegemaakt. Hè? Paulus heeft ook heel veel tegenslag ervaren als het gaat om het brengen van de boodschap. Hè? Op een gegeven moment zegt hij, allen hebben mij verlaten. Ja. Ja, hij was dikwijls een gevangene in ketenen. Allen, hij stond helemaal alleen. Dat kan ook een gevolg zijn van het geloven. Van het kiezen voor de Heer Jezus Christus. Dat kan je alleen komen te staan. Ik heb dat ook zelf ook een beetje ervaren toen ik zelf tot bekering kwam. Mijn familie begreep mij niet meer. En er zijn er nog die me niet begrijpen. Nou, dat kan een eenzaam gevoel geven. Misschien herkent u dat ook wel. Nou, Paulus die heeft dat ook zo ervaren. Hij heeft slagen gehad omwille van het geloof. Hij heeft gevangen gezeten. Oproeren, moeite, nachten zonder slaap. Verder zegt hij nog, en dat vind ik dan heel bijzonder, dat hij zegt in vers 9, als stervend, van 2 Korinthe 6 is dat, als stervend en zie wij leven als getuchtig, maar niet ten dode, als bedroefd, maar altijd blijde. Ja, mooi is dat. Als bedroefd. Maar altijd blijde. Je kunt dus bedroefd zijn, maar aan de andere kant is er toch altijd weer die blijdschap in je hart. Omdat je de genade van God hebt leren kennen. Ja. En dat je mag verblijden in de Heer. En dat je mag weten, Hij is erbij. Want dat staat dan ook nog in vers 6, hè? De Heer is nabij. Ja. Dat is mooi dat je dat mag ervaren in het leven van alle dag. God is erbij. Hij is de ik ben. Hij is de aanwezige. Als je blij bent, als er tegen zit, als er strijd is, God is er altijd bij. En Hij is onze blijdschap. Ja. David zegt in Psalm 119, vers 162, ik verblijd mij over uw woord, als iemand die rijke buit vindt. Dat is ook zo. De Bijbel is een schatkamer. Wij mogen daarin schat graven. Dat woord, dat is onze blijdschap. Dat is voor ons geen ledig woord. Nee, dat is ons leven. Ja. En zegt hij hier ook nog in de Filippenzenbrief: uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Ik denk dat dat een hele bekende tekst is voor heel veel mensen. En dat zeggen we zo wel eens zo. In de wandelgangen, hè? Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Mooie tekst is dat. Ja. Maar weet je, als je nou eens andere vertalingen erbij pakt. En misschien zijn er hier wel die een andere. Ik heb dan de NBG, maar de HSV of de Statenvertaling of de Telos of zo. Dan hebben ze ook nog wel eens anders vertaald. Want dan staat er, als ik het goed heb, in de Staten. Wie heeft iemand Statenvertaling hier nog? Oude Statenvertaling. Daar staat welwillendheid, hè? Bescheidenheid, ja. Mooi is, dat is heel wat anders. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Maar nou, uw welwillendheid. Dan krijgt die tekst een hele andere lading. Ja. Nog een andere vertaling zegt, uw bescheidenheid of uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Ja. Ik geloof dat de HSV inschikkelijkheid heeft, dacht ik. Maar ik weet het niet zeker. Zeg je? Oh, welwillendheid, ja. Nou, dan is er nog weer een andere vertaling hier van inschikkelijkheid. Nou, het is bekend bij ons allemaal, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Maar als je nou die tekst opnieuw lapje laat inwerken en je weet dan dat het ook vertaald mag worden met uw bescheidenheid, uw welwillendheid, uw inschikkelijkheid. Wordt heel anders van. Uw welwillendheid, uw bescheidenheid. Zijn wij altijd zo bescheiden? Zijn wij altijd zo welwillend? Zijn wij altijd zo inschikkelijk? Nou ja, God wil ons dat dus leren. Daarvoor hebben we ook het woord. En God wil dat bewerken en ook uitwerken in ons leven. Immers de Bijbel zegt, hij is zo degene die zowel het willen als het werken in ons werkt. Dat hoef je zelf niet te doen. Maar dat is een gevolg van je gemeenschapsleven met de Heere. Als je leeft in die volle gemeenschap met je hemelse Vader, nogmaals, dan gaat God je leven veranderen, waardoor je inderdaad inschikkelijk wordt. Waardoor er inderdaad bescheidenheid komt, waardoor je, ja, zeg maar, niet meer zozeer op je strepen gaat staan. Ja. Want, nou, dat willen wij nog wel eens doen. En ik steek de hand in eigen boezem. Want nogmaals, ik ben geen haar beter als u. Ik sta u hier niet vanmorgen de les te lezen of zo. Nee, in tegendeel, toen ik dit gistermiddag overdacht, kom ik eerst mezelf tegen. Want zo werkt dat nou eenmaal. Hè? Ja. Uw welwillendheid, uw inschikkelijkheid, zijn alle mensen bekend. Wat is dat belangrijk voor mij, voor ons, nogmaals, dat we niet op onze strepen gaan staan. Want als je op je strepen gaat staan, dat geeft zoiets van, nou ja, dat je als het ware een plaatsje verovert, zeg maar, in deze wereld. Nou, dat is van mij, hè? Dat is mijn domein. Dat is mijn gebied. Nou ja, dat kun je wel doen, maar dat is eigenlijk niet Bijbels. Want de Bijbel die leert mij dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn in deze wereld. Eigenlijk zijn wij niet van deze wereld. Dus wat dat betreft moeten we ook geen claim leggen op dingen van deze wereld. Eigenlijk hebben wij helemaal geen rechten in deze wereld. Nee, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En dat zeiden we vanmorgen nog even in de consistorie, heet dat geloof ik, hè? Dat kleine kamertje daar. Hè? Zo wordt in de kerk genoemd. Hoe noem je dat? Gebedskamer. Dat is veel mooier dan consistorie, ja. Gebed. Nou, wij gingen inderdaad ook in gebed. Hè? Maar toen kwam er nog eventjes ter sprake, in het gesprek met onze broeder, dat naarmate je langer en meer leeft in de gemeenschap met de Heere God, dan gaan de dingen in deze wereld ook minder aantrekkingskracht op je krijgen. Ja. Dat heb ik zelf ook zo ervaren. Ik weet niet of dat komt omdat je ook wat ouder wordt. Dat zou ook kunnen. Maar ik geloof wel dat het zo werkt, ja. Dat je, naarmate je in ieder geval geestelijk ouder wordt, hè, dus die geestelijke groei doormaakt, dat de dingen om je heen en de dingen in deze wereld minder aantrekkingskracht op je gaan krijgen. Ja. En daardoor ook wat gemakkelijker inmiddels geleerd hebt om inschikkelijk te zijn. He, om dingen, ja, maar te nemen zoals het komt. Ja. Paulus zegt op een andere plaats, ik heb geleerd om vergenoegd te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Een lastige tekst is dat, hè? Ja. Dat wil zoiets van zeggen van, nou ja, ik heb geleerd om maar te accepteren de situatie waarin ik zit. Om vergenoegd te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Je kunt je er tegen gaan verzetten en gaan strijden en gaan vechten, maar er wordt vaak alleen maar broeder van. Maar als je leert om het over te geven en bij de Heer te brengen, ja, dan komt toch een stukje aanvaarding. En ook dat is een groeiproces in het leven van kinderen van God. Een oproep dus om eensgezind te zijn in de Here. Een oproep om ons te verblijden in de Here. En een oproep om welwillend, inschikkelijk te zijn in de situatie waarin je verkeert. Ja. Dan staat er, vind ik, nog een hele lastige. Want dan staat er nog: wees in geen ding bezorgd. Nou, vind ik moeilijk. Mag u best weten. Vind ik niet makkelijk. Wat kun je als mens niet doen? En dan moet je niet eens zo direct om je lijf, maar gewoon, of het gaat om materiële zaken. Hè? Dan kun je een hoop zorgen hebben. Je zult je baan maar verliezen. Oh ja, je kunt je hypotheek niet meer betalen. Hè? Wij denken vaak dat we alles netjes gepland hebben. Hè? Ik had het zelf van de week nog. Een airco, die hebben we gedacht van, nou, volgens onze planning en begrotingen zal hij nog een jaar of vier mee moeten kunnen. Maar ja, dan heeft hij de geest gegeven. Ja. En gewoon moet er een nieuwe. 20 mil. Zo. Nee, dat heb ik niet in mijn broekzak. Maar ja, we zijn zo voorgeplaatst. Er zijn toch zorgen waar je mee te maken hebt. Als dan misschien materieel. Hè? Nou ja, zo kent u dat ook uit uw eigen leven. En nogmaals, dit zijn de materiële dingen. Maar kijk maar in de privésfeer. Een meneer die mij gisteren inderdaad aan belde. En zegt, mijn vrouw, mijn dochter, mijn kleinkind. En ongetwijfeld zitten hier ouders die worstelen met kinderen. Omdat ze misschien niet vanmorgen hier meer zitten. En helemaal niet meer meegaan naar een kerk of een gemeente. Of ouders die te maken hebben met kinderen die in scheiding liggen. Ook, ik kan boeken schrijven, en ik krijg hem helemaal negatief, maar van alle verhalen die wij wekelijks horen in Vierhouten, van wat er zich afspeelt in gezinnen. Ja. Onvoorstelbaar, mensen ons mee moeten maken. Zoveel nood, zoveel leed, zoveel zorg. Ja. En dan zegt de Bijbel, nou ja, wees geen ding bezorgd. Ja. Nou, Paulus, je hebt makkelijk praten. Nou ja, we moeten even verder lezen, hè? Want hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Kijk, en dat is het geheim. Dat is het geheim. En daarom is het zo belangrijk dat je een gebedsrelatie hebt met je hemelse Vader. Dat je elke dag leeft vanuit die gemeenschap met de Heere God. Want die zorgen, die overkomen ons gewoon. Daar heb je allemaal mee te maken. Ja. Tuurlijk, de een heeft het makkelijker dan de ander. Mijn vrouw en ik, wij zeggen tegen ons, jongen, als je allemaal zo hoort, hè, nou, dan mogen wij onze handen dichtknijpen. Alle drie de kinderen kennen de Heer. Ze wandelen allemaal netjes in de paadjes, zeg maar. Inmiddels zijn we kleinkinderen. Nou, die zijn nog zo jong dat ik me daar ook nog geen zorgen over hoef te maken. Maar dat komt denk ik straks. Als die gaan puberen of zo. Ja. En wat overkomt ons nog, hè? Het gaat allemaal vrij. Op rolletjes. Ja. Wel wat tegenslagen, wel eens in het werk. En wat financieel gezien is hoor. Maar verder mogen we niet klagen. Ja. Maar goed, als het je lijf betreft. Dan zitten hier misschien wel met ziekte in hun lijf. Ja. Nou, soms kan het herstellen, maar soms ook niet. Het zijn maar zorgen, daar heb je allemaal mee te maken. Maar dan is het zo mooi, en niet, dat is geen goedkope praat of zo, maar dat je dan toch weer het voorrecht hebt, lieve mensen, dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Ja. Want daarin ontdek je de Heere God. En daarin leer je dat je dus alles door gebed en smeking met dankzegging bij hem bekend mag maken. Wat een groot goed is dat, als je dat hebt, als je dat kent. Ja. Moet je je voorstellen dat je dat niet zou hebben. Je zou toch wanhopig worden, als je vrouw en je dochter en je kleinkind wegkomen te vallen. En je hebt geen hoop. Je denkt dat met de dood alles voorbij is. Ik zou radeloos worden. Ja. Maar wij mogen door genade de Heere God kennen. Wij mogen leven in gemeenschap met onze hemelse Vader. We mogen alles bij hem bekendmaken door gebed en smeking met dankzegging. En dan doet God een machtige belofte. Dan zegt hij niet van nou los ik alle problemen op. Maar zegt hij dan, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
Ja.
Nou, dat is wel heel mooi. De vrede van God. En die gaat u en mijn verstand te boven.
Ja.
Voor een paar weken terug, wat dingen uit de praktijk, kwam er ook een echtpaar bij ons. Op zaterdag kwamen ze, hadden een week vakantie houden. En s'avonds om 12:00 belt hij mij op via de nachttelefoon. Wilt u komen? Want ik denk dat mijn vrouw overleden is. Hebben we ook mee te maken dus. Hè?
Ja.
Gelukkig niet zo vaak. In die 35 jaar dat ik directeur ben van dat werk is het 5 keer gebeurd. Maar goed, vaak had ik oudere mensen. En inderdaad, ik kwam daar en bleek dat die mevrouw overleden was.
Ja.
Wel op leeftijd, maar niet te min. En dan zit je zo'n halve nacht nog met hun. In tot 4:00 ging dat door wat alles geregeld was. Maar dan kun je samen bidden, kun je samen lezen. En dat hij zegt van nou, broeder Vochteloon, het is goed, ik weet... Ze is bij de Heere. We hebben een mooi leven gehad. Ruim 50 jaar getrouwd geweest. Ze was zwak, ze was teer. Het is goed zo. Tuurlijk, tranen over zijn wangen.
Ja.
Maar hij had er wel vrede mee. En dat is weer een stukje blijdschap waar ook de Bijbel hier over spreekt. Hè? Dat je dus ook in zo'n situatie de Heere mag danken. En dat je je kunt verblijden in je hemelse Vader. En hij zei ook letterlijk, hij zei, in die zin heb ik er ook vrede mee.
Ja.
Nou ja, dat is wat Paulus ook hier zegt. Hè? En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. En daarom... mogen we onze zorgen bij de Heere bekendmaken, broeders en zusters.
Ja.
Wees in geen ding bezorgd. Het is als het ware, komt het hier naar mij toe als een opdracht.
Ja.
En misschien stel ik het dan een beetje scherp, maar zo zegt Paulus het als het ware wel. Hè. Wees in geen ding bezorgd.
Ja.
Ik heb er onderweg hier nog over na zitten denken, ook in de auto. En toen dacht ik van ja, weet u, als je... bezorgd bent, dat je zorgen maakt, dan staat dus niet de Heere centraal, maar dan staat het probleem centraal.
Zo werkt het eigenlijk.
En dat is heel menselijk. En ik ken mezelf. Dus ik praat er niet makkelijk over, want ik worstel ook wel met die dingen. Hè? Maar zo is het natuurlijk wel. Als je je zorgen maakt, dan staat eigenlijk niet meer de Heere centraal, maar dan stel je de problemen. Die zijn centraal.
Ja.
Nogmaals, heel menselijk. Maar de Heere God wil ons ook in die situatie zijn vrede doen ervaren, broeders en zusters.
Ja.
En dan tot slot, dan zegt de apostel Paulus ook aan het eind van deze brief nog, hè, bedenk dat wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.
Ja.
Dat zijn twee soorten van vrede. Als je alles door gebed en smeking met dankzegging bekend maakt, dan zegt hij, dan zal de vrede van God onze harten, onze gedachten behoeden in Christus Jezus. En aan het eind zegt hij nog dat de vrede van God zal met u zijn. Dus er is vrede met God en vrede van God.
Ja.
Romeinen 5 zegt, wij dan gerechtvaardigd, door het geloof, hebben vrede met God.
Ja.
Vrede door het bloed zijns kruises.
Ja.
Hij heeft vrede gemaakt door het bloed zijn kruises. De vrede is getekend.
Ja.
Waarom? Wel omdat hij die gezindheid had om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en in onze schoenen wilde staan. En dat heeft gemaakt dat wij nu vrede met God hebben. En daarnaast ontvangen ook nog eens een keer de vrede van God.
Ja.
Met de vrede Gods in het hart, zegt een lied. Hè? Ik weet niet hoe het verder gaat, maar dat weet u misschien wel. Maar ga ik in ieder geval hier door het leven. Ja, daar komt het op neer. Met de vrede van God. Zo mogen we ook aan elkaar gaan. Hè? De genade en de vrede van God, zeggen we dan, zijn met u allen. Ja. En dat is niet zomaar genade, dat is niet zomaar vrede. Maar dat is de vrede die hij gemaakt heeft. En daarnaast is het de vrede van God die ons verstand te boven gaat. Zomaar een aantal gedachten vanuit het woord van de Heer. Een oproep om eensgezind te zijn. Een oproep om ons te verblijden in de Heer. En weet wel, de Heer is nabij. We gaan nu uit elkaar, maar hij gaat met ons mee. Ook in de nieuwe week die voor ons ligt. En ik weet niet wat het volgende uur mij brengt. Ik weet wel dat ik vandaag nog een paar dingen moet doen. Maar ik weet niet wat het volgende uur mij brengt. Dat weet de Heer. Maar hij gaat met ons mee. En hij zal ons nooit begeven. En hij zal ons nooit verlaten. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En daarom, lieve mensen, dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Nou, geprezen zij die heiland. Amen.